Je luistert naar Nederland op de kaart. De podcast over het ontstaan van Nederland. Martin Berendsen en Paul Brood, auteurs van de serie Historische Atlassen van W Books, gaan elke aflevering in gesprek met een nieuwe gast over een nieuw onderwerp. In deze aflevering praten ze met Maarten Prak over de duizendjarige ontwikkeling van Nederlandse steden.
We praten vandaag over onze stadsatlas. En die stadsatlas die heeft de ondertitel Nederland Stedenland. En wij hebben een stadsdeskundige aan tafel, Paul en ik. En dat is Maarten Prak. Die is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Nou, daar komt dat woord stad nog helemaal niet in voor. Maar hij heeft wel een mooi boek geschreven over de democratie in de oude steden. Dat heet Stadsburgers. Maar Maarten is misschien nog wel vooral bekender van zijn boek over de Nederlandse Gouden Eeuw. Dat heet Nederlandse Gouden Eeuw, Vrijheid en Geldingsdrang. Daar ga ik zo met Maarten verder over praten. Maar ik ga eerst even aan Paul vragen om onze historische stadsatlas nog even te introduceren. Paul, waar gaat onze stadsatlas over?
De naam zegt het eigenlijk al, hè? Maar de aanleiding is eigenlijk dat wij constateren toen we met de atlassen, het project Atlas begonnen waren, dat de geschiedenis van de steden wel heel ver teruggaat. Zoals met bijna 1000 jaar, zou je kunnen zeggen. En we constateren van, ja, hoe is die ontwikkeling dan gegaan? Is dat een rechtstreekse lijn? Zijn de steden steeds groter en steeds meer geworden? Of zit daar differentiatie in? Dat was de eerste aanleiding. En de tweede aanleiding is eigenlijk, ja, de stad is nu zo'n belangrijk gegeven in onze samenleving. Hoe is dat zo geworden? Is dat een rechtstreekse lijn vanuit door die 1000 jaar heen? Of zijn er ontwikkelingen? En wat is een stad? En is elke grote plaats een stad? Of hoe kun je dat onderscheiden? Dus dat zijn vragen die bij ons opkwamen. Die dachten van, nou, er zijn zoveel kaarten van steden. Kunnen we daar die gebruiken om een mooi verhaal over de geschiedenis van de Nederlandse stad te maken?
We hebben ook nog een stelling in die atlas. Die ga ik straks ook even aan Maarten voorleggen. Namelijk dat wij eigenlijk niet een republiek van provincies waren. Maar dat als je er even over doordenkt, dat misschien die soevereiniteit wel bij die steden lag. Dus zoals wij het hebben gezegd, nou, eigenlijk helemaal niet een republiek van 7 verenigde provincies, maar van 56 verenigde steden. En ik zie, dat kun je natuurlijk niet horen, maar ik zie daar Maarten eigenlijk al, ja, bij knikken. Maarten, reageer er dan nu vast eens even op.
Oké. Nou ja, die steden die hadden, zoals iemand in de 17e eeuw al zei, allerlei kenmerken van staatssoevereiniteit eigenlijk in zich. En dat bestond vooral uit zelfbestuur. En ze hadden een heel belangrijke rol in de provincies en via die provincies ook in het landsbestuur. Dus we zijn nu in Zwolle, dat kan u ook niet zien als u luistert, maar het is zo. Weliswaar in een plek, op een plek in Zwolle die buiten de oude stadsmuren ligt, maar toch.
Hoort het misschien wel tot de stadsvrijheid van Zwolle?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar het gemeentebestuur van Zwolle, het stadsbestuur, de magistraat, die besliste in de 17e en 18e eeuw mee over oorlog en vrede. Via de gewestelijke staten, hè, moesten zij daar ook een mening over hebben. Dus zaken die wij nu normaliter in de Tweede Kamer, Eerste Kamer lokaliseren, die zaten toen ook in de lokale besturen. En dan niet op het platteland, maar juist wel in de steden. Dus vandaar dat ik die stelling wel zou willen onderschrijven.
Nou, vind ik leuk om te horen. Gaan we straks even over verder. Maar we gaan jou nu eerst wel even voor de luisteraar verder introduceren. Want jij hebt een mooie formele titel. Maar op de website van de Universiteit van Utrecht staat dat jij de wandelende encyclopedie van de Gouden Eeuw bent. Nou, dan mag ik jou best vragen. Hè, want je hoort daar nog wel eens wat over, ja, over die Gouden Eeuw. Waar zit nou voor jou de essentie van die Gouden Eeuw?
Nou, in de enorme welvaart en alles wat daarmee gepaard ging in Nederland in die periode. Hè. Dus nou ja, de Nederland bestond natuurlijk eigenlijk niet officieel als land op het moment dat die Gouden Eeuw begon. Vaak zeggen we dan dat is 1585. Toen was Nederland in oorlog bezig met een poging om zelfstandig te worden. En binnen 50 jaar is Nederland de dominante speler op het economische wereldtoneel. Daar hebben wij als land heel veel aan te danken. Maar we weten intussen ook dat het gepaard ging met allerlei dingen die, waar we minder trots op mogen zijn als land. Maar dat die welvaart, ja, dat is denk ik wel de kern van de Gouden Eeuw. Daar verwijst het woord natuurlijk ook naar.
Ja, dus jij durft het woord Gouden Eeuw nog wel te gebruiken?
Ja, maar dat doe ik vooral ook omdat het een term is die zo'n enorme naamsbekendheid heeft. Ja. En ik denk dat je ook het verhaal over de minder gouden onderdelen en armoede, maar natuurlijk in de eerste plaats slavernij en slavenhandel, beter kan vertellen wanneer je ook dat woord Gouden Eeuw gebruikt en dat dan vervolgens meteen ter discussie stelt, dan wanneer je het begrip 17e eeuw, dat bij niemand enige emotie of beeld oproept, zou gebruiken.
Ja. En dan nog even, daar gaan we ook nog even, denken we, een aparte podcast aan wijden, maar nu vast even, nu jij hier bij ons aan tafel zit. Was het nou een Nederlandse Gouden Eeuw of een Hollandse Gouden Eeuw?
Nou, het was wel vooral een Hollandse Gouden Eeuw. Als je kijkt naar waar zit die welvaart, dat is toch in hoge mate in Holland. Maar de andere delen van Nederland, die profiteerden er wel van. Dus ook Overijssel.
Zwolle, hier.
Ja, ja zeker. Had allerlei economische relaties met Holland. En maar ja, dat hielp.
Dus pikte een graantje mee. Of
dat
zeg
is
ik het
denk ik een
zuinig?
Goede manier om het te zeggen. Ja.
Pikte een graantje mee. Ja. Ja. Nou ja, dus dat zou ik toch zeggen een beetje bronzen Gouden Eeuw hier.
Ja.
Bronzen eeuw.
Ja.
Een beetje zo, een beetje twee niveaus. Paul, vind jij?
Ja, ik vind het de bronzen wel mooi. Hè. Want het sluit ook een beetje aan. Ik zit een beetje te denken aan de regio. Hè. Ik bedoel, ik probeer even een niet-Hollandse standpunt in te nemen. En dan zeker grote steden als Groningen en Leeuwarden hebben zeker geprofiteerd. Met name Groningen ook van die Gouden Eeuw. Maar dat was dan vooral dankzij de handel, maar ook dankzij de turf die geleidelijk vanaf 1600 systematisch gegraven werd. En als brandstof voor Holland met name gebruikt kon worden. Dus daar heeft Groningen heel erg van geprofiteerd. En dat hele gebied hier in het oosten. Maar verder was er toch wel heel veel armoede hier, hoor. En werd er heel erg geleden, zeker tot 1648, van de doortrekkende legers. Er werd er heel veel verwoest. En ik denk niet dat menig Twent of Drent of Groninger toen dacht van, tjoe jongen, wat hebben we toch een Gouden Eeuw hier.
Denk ik, daar kan ik me veel bij voorstellen. Maar er was allerlei economische activiteiten, ook in Drenthe bijvoorbeeld,
zeker,
hè,
ja,
eigenlijk
zeker
een regio zonder.
Ja.
Jij zegt een regio zonder.
Een regio zonder steden.
Ja.
Hè, dus dat moeten we je even vaststellen. Maar, maar waar de economie wel degelijk profiteerde van de enorme vraag op de markt in Holland naar allerlei agrarische producten bijvoorbeeld. Ja. Maar hier ook. Twente, waar toen ook al toch iets van textiel op gang begon te komen. Die regio's profiteerden mee. Maar inderdaad, in de eerste helft van de 17e eeuw werd dat voordeel, als je het zo mag noemen, wel, daar stond iets tegenover. Ja. En met name die militaire activiteiten, die vooral op het platteland dan weer, heel hinderlijk waren. Een stad als Deventer, die goed bestudeerd is voor deze periode. Ja, die heeft er heel lang over gedaan om te herstellen van die oorlogsschade die ontstond in de jaren rondom 1600. En het duurde eigenlijk tot het eind van de 17e eeuw voordat de bevolking van Deventer terug was op het oude niveau.
Ah ja?
Ja, dus dan daar zie je wel uit. Hè, die bevolkingsaantallen zijn een goede indicatie van waar zo'n stad economisch staat. En daar weten we dus ook uit dat bijvoorbeeld Utrecht groeide maar heel beperkt in vergelijking met de steden in Holland. Dus daar zie je al dat de effecten zeker niet op dezelfde manier gevoeld werden overal. Wel, denk ik, in Zeeland en Friesland meer. In Groningen toch ook wel, omdat dat ook een hele duidelijke commerciële functie had.
Ja, je noemt Zeeland en Friesland. Zit daar ook die ligging aan het water?
Ja, dat speelde daar zeker een rol in. Zeeland enorm betrokken, juist ook in de kaapvaart, in de slavenhandel. Hè, maar daar profiteerde die economie wel van.
En de Friezen ook?
Die hadden ook heel veel commerciële ondernemingen. Die waren bijvoorbeeld veel betrokken bij de zeevaart. Dus niet zozeer als kooplieden, maar als schippers en matrozen.
Ja, misschien even nog kijken of we dit kunnen concluderen. Die verhouding tussen stad en platteland, die viel net al eventjes. Hè? Ja. Was die nou in Holland anders dan in die regio's?
Nou, niet fundamenteel anders, maar wat het eigenlijk zie je in de 17e eeuw, dat het platteland van Holland heel erg verstedelijkt raakt. We weten dat bijvoorbeeld omdat in Noord-Holland en West-Friesland allemaal stadhuisjes verschenen die heel stedelijk van uiterlijk waren.
Noem er zijn, Graft?
Ja, bijvoorbeeld, hè, was zo'n plaats. En ook heel typisch, de inwoners van die dorpen, want dat waren het echt wel, die noemden zichzelf burgers. Terwijl dat was een term die normaliter alleen maar voor stadsbewoners werd gebruikt. Dus in de steden van Noord-Holland wilden ze daar ook niet aan, maar die dorpelingen die hadden een soort zelfbewustzijn. Wij noemen ons burgers.
Duidelijk. Maar de conclusie is dus, het is niet alleen maar Holland-Stedeland, ook echt Nederland-Stedeland.
Ja, want ook typisch voor de verstedelijking in heel Nederland, en je zou zelfs kunnen zeggen tot op zekere hoogte in heel Europa, is dat je geen supersteden hebt, maar je hebt juist heel veel middelgrote steden. En dat beperkt zich niet tot Holland zelf, daar heb je de grootste middelgrote steden. Maar in de andere gewesten, ook in Friesland, zijn allemaal kleine steden, behalve Leeuwarden, maar het zijn wel steden.
We gaan zo door op die steden.
Okay.
We duiken eens even wat verder de stedelijke democratie in. En ja, essentieel is daar natuurlijk gewoon toch echt het formele onderscheid tussen stad en platteland. Paul, wat is nou eigenlijk in formele zin een stad?
Nou, vroeger was dat heel makkelijk te antwoorden. Een stad is een stad als die stadsrechten heeft. Dat is duidelijk. Heb je stadsrechten? Oké, dan ben je stad. Maar dan is je vraag, wat zijn dan stadsrechten? Nou, eigenlijk is het formeel juridisch een gebied wat een ander recht heeft dan het gebied eromheen. Wordt dan stad genoemd. Maar wat houdt het dan in? Nou, in ieder geval had een stadsbestuur van een hogere macht, een landsheer, rechten gekregen die afweken van het gebied eromheen, omdat dat voor zo'n gemeenschap belangrijk was. Eigen bestuur en rechtspraak, zelf markten mogen houden, zelf tol heffen en dergelijke. Voor een landsheer zat daar ook een belang bij, want daarmee kon je een stadsbestuur aan je binden. Hè? Dan, jullie mogen zelf je eigen bestuur en rechtspraak doen en zelf de boete innen. Maar dan moet je wel, als het oorlog is, dan moet je wel natuurlijk een manschap.
Want dat is een van de stadsrechten, zelf rechtspraak doen.
Ja, precies. Ja. in Overijssel bijvoorbeeld, daar zijn toevallig heel veel kleine stadjes tot stand gekomen. Dankzij de bisschop van Utrecht, die graag wilde dat Overijssel zich teweer stelde tegen hogere machten in het oosten, zoals de graaf van Bentheim. En hij dacht, als ik ze al die stadjes stadsrechten geef, dan zijn zij mij gehoorzaam. En als ik dan de strijden trek, dan helpen al die stadjes mij ook in die strijd. Is dat een beetje wat in oorsprong een stad maakte. Maar goed, daar is natuurlijk veel verandering in gekomen. In de 19e eeuw en waren er natuurlijk geen stadsrechten meer, waren er alleen maar gemeenten. Waren de steden afgeschaft, mede dankzij de ingrepen van Thorbecke. Maar het begrip
stad. Je had bedacht, ik wil geen onderscheid tussen
stad. Nee, precies. Dat moet nou afgelopen zijn. Tot 1848 was dat wel het geval, maar daarna niet meer. En toen kwamen de gemeenten. Maar toch zie je dat die steden wel natuurlijk van belang bleven en probeerden hun invloed te houden. En wij zijn ook altijd steden gaan noemen. En ja, waar je dan tegenaan loopt in onze tijd, is dan, wat is dan een stad? En daar kunnen geleerden over verschillen. Dan kunnen we er misschien zo nog wel even over hebben.
Ja, daar gaan we even over door. Maar we gaan eerst even naar de geleerden aan tafel die juist over dat stadsburgerschap eigenlijk voor de Franse tijd een mooi boek heeft geschreven. We hadden het er eigenlijk net al over, hè, over dat burgerschap. En eigenlijk, Maarten, dat vond ik wel ontzettend aardig om dat in jouw boek te lezen. Eigenlijk zei hij, ja, die Franse revolutie heeft altijd de naam dat ze zoveel meer democratie heeft gebracht. Maar eigenlijk is er ook van die stadsdemocratie, daar is ook veel verdwenen. We zijn er als stadsburgers misschien ook wel op achteruit gegaan. Hoe zit dat?
Nou, de stelling is dat in de 19e eeuw, van al die democratische ideeën uit de Franse revolutie in de praktijk niet zo heel veel terecht kwam. Dus op papier waren die er, maar in de praktijk hadden maar heel weinig mensen bijvoorbeeld kiesrecht. En de vergelijking die in de geschiedschrijving meestal gemaakt wordt, is van ja, dat was misschien wel zo, maar daarvoor hadden ze helemaal geen rechten. En mijn verhaal is, dat kan zo zijn op nationaal niveau, maar als je lokaal gaat kijken, dan krijg je een ander verhaal te zien. Want die lokale besturen die verloren in de Franse tijd, zoals Paul daarnet al zei, een groot deel van hun eigen bevoegdheden. Die werden overheveld naar het centrale bestuur, naar de regering. En het idee was dan, in ruil daarvoor kwam er kiesrecht voor iedereen. Maar dat kwam er in de praktijk eigenlijk helemaal niet, want dat was op allerlei manieren beperkt. Voor die tijd hadden mensen misschien nationaal niet zoveel in te brengen. Maar lokaal konden ze, omdat ze georganiseerd waren in gilden en schutterijen, soms waren er zelfs verkiezingen, konden ze wel degelijk meepraten over politieke beslissingen. En omdat ik al eerder vertelde dat die stadsbesturen ook een rol hadden in het landsbestuur, vertaalde die invloed die ze lokaal hadden zich ook tot op zekere hoogte door naar het nationale bestuur.
Ja, je ziet dus eigenlijk een tweetrap. Het eerste wat je zegt is in die steden zelf, daar was eigenlijk misschien met lokale verschillen, waren nog best wat mooie democratische processen, tot en met verkiezingen. En de tweede trap is, ja, die steden die hadden ook invloed op dat landbestuur in de Republiek.
Precies. Hè, dus die lokale vormen van democratie, ik zou het wel tussen aanhalingstekens zetten, want het was echt wel iets anders en minder breed dan het vandaag de dag is. Maar dat vind je eigenlijk overal in Europa. Maar er zijn bepaalde gebieden, Italië, de Republiek, dus Nederland. En vanaf de Glorious Revolution 1689 ook in Engeland. Dat die steden een grote invloed kunnen hebben op wat je het nationale bestuur zou kunnen noemen. Dus dat lokale burgerschap via vaak een getrapt stelsel had ook een rol in het landsbestuur. Ja. Ik vertelde daar straks al, het Zwolse stadsbestuur sprak mee over oorlog en vrede. Maar dat stadsbestuur in Zwolle werd weer gekozen door de vier wijken waarin de stad verdeeld was.
Wat ik wilde je net vragen, noemen ze een mooi voorbeeld. Maar jij zegt Zwolle van die lokale democratie is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Want in vier wijken werden verkiezingen gehouden.
Nou, verkiezingen is dan weer een groot woord. Maar er waren burgers in die vier wijken die samen een soort kiescollege vormden. En dat waren toch niet de machthebbers zelf, maar gewone mensen.
Alleen maar die regentenklasse.
Precies. Nee, een bredere groep die kon meepraten over wie komen er in het stadsbestuur, maar die ook geraadpleegd moesten worden als er belangrijke beslissingen genomen werden door het stadsbestuur. Okay.
En als ik me dan een soort voorstelling zou willen maken, volgens mij hebben we zelfs daar één of twee prenten van in onze stadsatlas afgedrukt, moet ik me dan zo'n kiescollege in zo'n wijk, als ik daar een portret van zou willen maken, zie ik dan ongeveer de nachtwacht? Of wat zie ik dan staan?
Nou, De nachtwacht, ja, denk ik, tot op zekere hoogte. Dat zijn dan de schutters. Ja. En die komen, omdat het de officieren vooral zijn die op het schilderij staan, toch weer uit de hogere kringen.
Okay.
Maar achter hen heb je de onderofficieren en de manschappen. Ja. Dat zijn winkeliers, ambachtslieden. En dat gold ook voor die kiescolleges in een plaats als Zwolle. Dat is niet alleen maar de bovenlaag.
Heb jij nog een ander voorbeeld van zo'n functionerende, jij doet ze tussen aanhalingstekens, hè, van zo'n functionerende stadsdemocratie.
Dat, ja, dat bestaat in de Republiek, in Gelderland, in Overijssel, eigenlijk in alle steden. Groningen is een beetje een ambivalent geval, maar daar spelen de gilden in ieder geval tot ver in de 17e eeuw ook een rol in politieke besluitvorming. Utrecht hadden ze dat gedaan tot 1528, maar daarna was daar door Karel de Vijfde een einde aan gemaakt. Maar dat is wel iets waar steeds weer naar verwezen wordt als die gilden en schutterij iets willen van het stadsbestuur. Dan zeggen ze van ja, formeel hebben we er niks over te zeggen, maar wij hadden toch altijd van dit soort inspraken.
Ja, want daar was ook een afspraak over gemaakt. Hè? Volgens mij heeft die bisschop ergens een keer vastgelegd, er is een vorm van stedelijke inspraak.
Ja, nou, dat was in de middeleeuwen vanaf 1302 het geval. Toen bepaalde namelijk de gildedekens de samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur.
Nou, dat is vrij, dus, vrij
precies. Ja, dat gaat ver, maar dat wordt in 1528 afgeschaft. Maar na die tijd blijven die burgers petities indienen, verzoekschriften. En elke keer zeggen ze dan, weet u nog, wij hadden inspraakrechten. U wordt geacht om hiernaar te luisteren. Nou, dat soort vormen van inspraak moet je aan denken.
Ja, en want het is toch een fascinerend verhaal, die lokale verkiezingen. Je zegt dus dat tussen aanhalingstekens, dat kon een beetje twee kanten uit. Dat had je, zoals als in voorbeeld in Zwolle, territoriaal verdeeld op wijkniveau. Ja, maar, en net bij Utrecht en volgens mij ook bij Groningen verwees je naar gilden.
Ja, dus, en in Zutphen is het nog weer anders. Daar komen de schutters in de kerk bijeen. En daar wordt ook gekozen. Hè? En er zijn verkiezingscampagnes. Dus mensen die in het stadsbestuur willen komen, die gaan dan die schutters trakteren op bier. Of gaan de stad in en stemmen proberen te werven. Ja, dat, zo werkt dat.
Dus misschien was Zwolle wel de meest Zutphen de meest democratische stad van het Oosten.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Die gilden, laten we daar nog eens even op ingaan. Want die hadden ook een belangrijke rol in dat democratische proces.
Ja, dus alweer, ik gebruik het woord tussen aanhalingstekens, omdat het echt iets anders is dan vandaag de dag. Maar als je democratie opvat als mensen die niet zelf in het bestuur zitten, hebben toch een aandeel in de besluitvorming. Dan zie je dat in heel veel plaatsen, was de middenklasse, zowel ambachtslieden als winkeliers, georganiseerd in gilden. Dat waren vaak grote organisaties. Het stadsbestuur was zich daarvan bewust en luisterde heel goed naar wat die gilden vroegen. Dus je ziet in de archieven heel veel overleg tussen de besturen van de gilden en stadsbesturen over maatregelen waar die gilden om vragen. Vaak gaat dat hun eigen belangen aan, maar soms gaat het ook over algemeen belang, belastingheffing, economische politiek van de stad in brede zin, toelating van katholieken, nou ja, allerlei bredere kwesties, waarover geregeld overleg is tussen het stadsbestuur en die organisaties van burgers. Duidelijk. En je moet je die gilden ook een beetje voorstellen als het equivalent van politieke partijen.
Nou ja, en dat was net het brugje, want ik wilde het blokje over democratie nu afsluiten. Maar dan ga ik jullie nog één vraag stellen. Want hoe zou je dat beeld nou naar de huidige democratie plaatsen? Zijn dan die gilden en die schutterijen misschien wel de politieke partijen, nieuwe stijl die we zoeken? Wat zouden we nog kunnen leren uit die tijd om de democratie nu weer wat meer leven te krijgen?
Ja, wat we eigenlijk kwijtgeraakt zijn door die verschuiving van de machtsbalans van het lokale naar het nationale, is een zeg maar directe band met de kiezer, om het zo maar te zeggen. Het lokaal, de troef van het lokaal bestuur is, je kan de wethouder op straat tegenkomen en zeggen van mevrouw, meneer, waarom doen we niet dit of dat? En dat lokale element is in onze staatsinrichting een zwak element geworden. En ik denk wat we kunnen leren van die oudere periode is dat het de moeite waard zou kunnen zijn om die te versterken.
Je
en dat
zegt het
gebeurt nu ook Ja, omdat het een moeizaam proces is. Ja. Hè, dat kunnen we in de krant lezen. Maar daar zou ik wel graag naartoe willen.
Ja, maar Paul? Aan de andere kant zou ik toch wel huiverig zijn om schutters, de vroegere schutters, een rol te geven. Die,
absoluut.
Die in onze huidige staat, die ze vroeger hadden. Want ja. Ik denk dat je dan op een hellend vlak...
Daar zit ook een stukje van eigen richting in. Hè?
Ja, precies, ja, klopt. Ja. Nee, nou, dat moet je echt niet willen.
Nee.
Nou, dat lijkt mij dat een mooie conclusie voor dit blok over de stedelijke democratie. Paul, het grootste aantal steden hebben wij te danken aan de periode voor de Franse tijd. Maar er zijn in de 19e eeuw nog allerlei pseudo-steden bijgekomen. Die hadden dan weliswaar niet die formele stadsrechten, want er had Thorbecke een eind aan gemaakt. Er kwamen wel steden bij. Zou je daar nog eens even een paar voorbeelden van willen noemen, van die nieuwe steden?
Ja, zeker. Echt voor 1800 waren we in zo'n 200 steden met stadsrechten. Dat waren ook hele kleine stadjes natuurlijk, maar ze waren stadsrechten, dus mochten zich stad noemen. In de 19e en 20e eeuw vervalt dat criterium dus. En dan moet je kijken, nou, wat zijn dan steden? En dan zie je toch dat, zie je een aantal ontwikkelingen waarbij de economie verreweg de grootste rol speelde. Dus in de 19e eeuw, de 20e, zeker na de industriële revolutie van halverwege de 19e eeuw, zie je steden als Almelo, Ede, Eindhoven, Enschede, Helmond en Os zich ontwikkelen, omdat daar veel nijverheid tot stand komt. De industriesteden, zou je kunnen zeggen. Weer wat later zie je, en dat zit wel behoorlijk in de 20e eeuw, dan zie je meer woonsteden ontstaan. Dus grotere plaatsen, grotere dorpen die uitbreiden, waar nadrukkelijk ook nieuwe wijken worden gecreëerd om de bevolkingstoename op te vangen. En dan kun je denken aan plaatsen als Apeldoorn en Hilversum. En kijken we nog weer naar de Tweede Wereldoorlog, dan komen we daar plaatsen als Purmerend en Nieuwegein en Zoetermeer bij, die echt op basis van beleid van de regering min of meer tot stad verheven zijn.
En toen waren we er ook inmiddels aan toe om steden op de zeebodem op te richten.
Precies, ja want Lelystad en Almere waren natuurlijk de laatste steden. Lelystad zit stad in, dus dat mag zich sowieso stad noemen natuurlijk. Maar Almere met zijn 200.000 inwoners en is toch wel stedelijk karakter. Kun je toch zonder meer stad noemen, zou ik zeggen.
Allerlei nieuwe steden ontstaan. En tenminste een van de grote motoren is, hè, naast wonen is werken en economie. Ga ik weer naar Maarten, want in feite is jouw aandachtspunt, jij schrijft, publiceert, denkt en onderzoekt, steden aan de ene kant, maar economie aan de andere kant. Is dat één op één hetzelfde, stedelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling? Hoe komt het dat die zo vervlochten zijn? Of zie jij daar toch twee verschillende dingen in?
Nee, daar is wel degelijk een samenhang. En dat heeft vooral te maken met het feit dat, zeg maar, de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit, in de bedrijfstakken die bijna per definitie in de steden gevestigd zijn, namelijk de industrie en de handel, doorgaans hoger zijn dan in de landbouw. Dat is in Nederland een beetje een vreemde uitspraak, omdat de Nederlandse landbouw zelf waanzinnig productief is en ontzettend veel toegevoegde waarde levert. Maar in het algemeen kan je dat zo zeggen. En een van de redenen waarom de Nederlandse landbouw zo succesvol is, niet in milieuopzicht, maar wel als een economische bedrijfstak, is precies de nabijheid van die steden. Want die landbouw heeft zich in de voorgaande eeuwen enorm ontwikkeld, juist omdat er zoveel vraag was van steden, stedelijke markten, naar de producten die dat vanaf het platteland kwamen.
Zo is het ook
kwamen.
Een industrie geworden, de
zeker,
agro-industrie.
Dus je krijgt eigenlijk in Nederland veel eerder dan in bijna alle andere landen in Europa een soort agrarische industrie. Nou, we hadden het al over het vetmisten van die ossen uit andere delen van Europa. Dus het wordt echt een veredelingsindustrie. Ander mooi voorbeeld is natuurlijk de bloementeelt, de tulpen in eerste instantie. Ook een enorm succesnummer economisch bezien. Ja, dat gebeurt niet in ver afgelegen streken, want die tulpen worden verkocht op stedelijke markten. Maar dus de stad is in ieder geval in Nederland wel de motor van de economie. Maar de landbouw is ook heel belangrijk. Hè? Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Die twee zitten heel sterk aan elkaar. het bijzondere, denk ik, aan die Nederlandse steden, daar heb ik ook al eerder iets over gezegd, is dat het nooit één megastad is geworden. Hè? Dus mensen zeggen, Nederland is vol, daar kijk maar naar de Randstad. Maar ja, als je een keer naar Londen of Parijs gaat, dan besef je wat vol echt betekent. Hè, dat is totaal anders. In Nederland, als je van Utrecht naar Leiden rijdt, dan rij je alleen maar door weilanden. Dat is allemaal open nog. Dat zou je allemaal vol kunnen bouwen. Dat moeten we niet doen, dat is een ander verhaal. Maar het zou kunnen. Het zijn allemaal kleine stedelijke kernen, althans klein op wereldschaal. Hè, dat Utrecht de vierde stad van Nederland is met 300.000 inwoners. Ja, dan lachen ze om in het Verenigd Koninkrijk.
Een borough.
Ja, dat is helemaal niks. Dus dat is eigenlijk heel interessant aan de Nederlandse verstedelijking. Die verspreiding over een heel groot aantal kernen, waarvan, nou, dat zei Paul daarnet ook al, het overgrote deel een historische binnenstad heeft. Dat is natuurlijk toch wat je nog altijd merkt als je in Tilburg of in Almere komt, dat je denkt, er is hier iets raars aan de hand. En dat rare is, er is geen historische kern.
Jij voelt echt nog wel het onderscheid tussen een echte stad en een wat minder echte stad.
Nou, kijk, ik zie ook de aantrekkelijkheid van zo'n stad als Almere. Want ja, het is modern opgezet. Die historische binnensteden zijn allemaal ontzettend krap. En het oogt wel mooi, maar het is heel onpraktisch in Utrecht. Ah. Maar niet in de historische binnenstad van Utrecht. Kan ik niet betalen. Oh. Maar in een van die aantrekkelijke buitenwijken. Hè, die juist weer heel sterk lijken op de ontwerpprincipes die in Zoetermeer en in Almere, et cetera, zijn toegepast. Het aantrekkelijke, denk ik, van een stad als Utrecht is dat je daar wijken hebt die ruim en groen zijn, zoals in de nieuwe steden, maar ook die historische binnenstad, waar het als bezoeker, of ik heb er ook een kantoor, dat is helemaal aantrekkelijk, leuk toeven is.
Voor het gevoel is een stad toch echt iets met een oude binnenstad. Ja. Als het kan, liefst met een paar grachtjes.
Ja.
Dan ben je in
wat oude kerken.
Ja.
Dat hoort erbij.
Ja. Ja. Maar wat er dus ook op die Nederlandse schaal bij hoort, hè, we noemen onze atlas niet voor niks Nederlands Stedeland. Het is dus, zeg jij, geen Nederstad, maar nog steeds Nederland met een heleboel kleine steden, met al die gebiedjes daartussen. Ja. Het bijzondere is dus dat we nog steeds in staat zijn gebleken om wat de regering na de Tweede Wereldoorlog hebben, gaan een Randstad Holland maken, een metropool op Hollandse schaal. En die metropool is dus met veel weiland daartussen.
Zeker, en met al die historische kernen. En met een heel goed transportsysteem, waardoor je van al die, ja, de NS is probeert dat nu in het honderd te laten lopen, maar je kon steeds om de 10 minuten hè, een trein nemen van een van die locaties in de Randstad naar een andere. Dat is in mijn ogen een ontzettend aantrekkelijk model. Als je dat vergelijkt met een stad als Londen, maar Londen is een geweldige stad, maar je moet er niet aan denken dat je daar moet wonen. He, het is onbetaalbaar. Je moet altijd in die ondergrondse zitten om van de ene naar de andere locatie te komen. Ja, vergelijk dat met hoe het in Nederland is. Nou, dan weet ik wel waar ik wil wonen.
Waar zie je dat toe gaan? Want er zijn allerlei ruimtelijke ordenings gedacht. Nederland is vol, Nederland is niet vol. Roepen we ook al een hele lange tijd. Maar zitten we over 50 of over 100 jaar? Zitten we dan nog steeds naar die weilanden te kijken? Of is het dan toch echt aan elkaar gegroeid?
Ik denk van niet. Ik bedoel, gezien De ontwikkelingen en het tempo waarin dat nu gaat, dan zie je dat die rand, hè, die wordt steeds voller. Dus Nieuwegein hadden jullie het over. Leidse Rijn is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar het groene hart is toch nog behoorlijk groen. Alweer als je denkt aan Parijs, Londen, Rome en ga zo maar door.
Ja. En als we nu denken aan de huidige discussie over klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. Zou er dan misschien het groene hart misschien wel het blauwe hart worden?
Tja, ja, dat vind ik nou weer heel moeilijk te voorspellen wat daar precies gaat gebeuren. Je moet het toch niet hopen, want de kapitaalvernietiging die dat met zich meebrengt is ongelooflijk. Dus dan moet je denken aan, we verplaatsen eigenlijk heel West-Nederland naar het oosten. Ja. Nou, dat zou om allerlei redenen heel jammer zijn. Ik ga heel graag in het oosten van Nederland op vakantie, omdat het zulke mooie landschappen heeft. Nou, het zou toch wel jammer zijn als dat helemaal bedekt werd door Hollanders. Bovendien geven we dan al die fantastische historische binnensteden op.
Ja. Wij hebben vanaf zo'n 1000 jaar geleden
een stedelijk landschap ontwikkeld. Toeval of niet, planning of niet. Kleine steden, historische kernen, met veel groen eromheen. We zitten er nog steeds. En als het aan jullie ligt, dan blijven we daar de komende decennia nog mee doorgaan.
Eeuwen.
Eeuwen. Mooie conclusie. Dank jullie wel. Maarten, bedankt. Paul, bedankt.
Je luisterde naar Nederland op de kaart. Als je meer wilt weten over een van de historische atlassen, ga dan naar www.wbooks.com.